Goedemiddag. Ja, ik ben heel goed te verstaan, dat gaat prima. Fijn om u weer te zien, weer in uw midden te mogen zijn, om vanuit het rijke woord van God met u te mogen delen. Ja, ik ben inderdaad voorganger in de Vrije Baptistengemeente in Emmeloord. En we komen daar normaal gesproken met zo'n 500-600 mensen ongeveer samen. Maar nu rond de 120, en dat mag op het moment dan. Maar we hebben ook op Urk nog een locatie. De Koningshof, partycentrum. En de eigenaar die zit bij ons in de gemeente en die heeft gezegd, jullie mogen het gebouw ook gebruiken. En daar hebben we dan een groot scherm. En daar beleven ze dus eigenlijk dezelfde dienst mee als in Emmeloord, gewoon via het scherm. Maar toch 100 mensen die ook daar elkaar ontmoeten. Dus we proberen toch maar een beetje een weg te vinden. We voelen ons bijzonder gezegend. Als we kijken naar de afgelopen tijd, is het een hele raar seizoen geweest. Heel bijzonder. Maar ja, we zijn zo enorm bemoedigd. We hadden gisteren een trouwdienst. Jonge Urkers die in het huwelijk zijn getreden. Ik vraag me soms af, ben ik nou van de Vrije Baptistengemeente Emmeloord of van Urk? Er komen zoveel Urkers bij ons. En vandaag hadden we een doopdienst. Er werden 6 jonge mensen gedoopt, 18, 19, 20 jaar. Prachtig. Waaronder ook weer 3 Urkers. Ja, we hadden 2, 3 weken geleden ook weer een doopdienst met 5 mensen. Heel bijzonder dat Gods werk gaat door. En dat is zo fijn om dat te bemerken. Morgen hebben we weer een trouwdienst. Het lijkt wel zo'n inhaalrace, hè? Ja. Maar fijn dat jonge mensen nog gaan trouwen. Daar zijn we dankbaar voor. Goed. Vanaf februari 2018... U hoort het goed. Dat is ruim 3 jaar geleden. Toen ben ik begonnen met een prekenserie over de eindtijdreden van de Heer Jezus in Matthäus 24 en 25. Maar die is inmiddels tot een einde gekomen. Maar als vervolg op deze serie wil ik met jullie graag het plan van God in een nog groter perspectief zetten. En het is heel makkelijk opzoeken vanmiddag. Ik wil zo meteen met u gaan lezen Genesis 1, vers 1 tot en met 3. Een tijdje geleden zei iemand tegen mij van, ik weet niet zo heel veel van de Bijbel nog. Maar ik zou zo graag weten wat nou de rode draad door de Bijbel is. En waar het nou eigenlijk ten diepste allemaal om gaat. En een vraag die ik vaker heb gehoord. En dit sluit helemaal aan bij mijn verlangen om ook vaker over dat grote plaatje, dat grote plan van God met elkaar na te denken. En dat grotere plaatje, dat wil ik jullie graag laten zien in de komende tijd. We kunnen wel weer 3 jaar vooruit. Dat wil ik jullie graag laten zien aan de hand van de verbonden in de Bijbel. Als er iets is wat de rode draad van de Bijbel laat zien, dan zijn het wel de verbonden die God op verschillende momenten met verschillende mensen heeft gesloten. De verbonden die vertellen op een geweldige manier het plan van God, het grote verhaal van God. Maar, en dan komt het praktische, het is de bedoeling dat je zelf natuurlijk iets gaat verstaan van dat plan van God en het vervolgens dan weer gaat delen en ook gaat vertellen naar mensen om je heen, naar mensen in je omgeving. En je mag dan zelf mag je een getuige zijn. Je mag iets vertellen van de grootheid van God. Iets delen van zijn plan. Maar de vraag is, wat heb je dan te vertellen? Ik hoop dat de komende verkondigingen hiertoe bruikbaar zijn. En hoef je niet uitgebreide, ingewikkelde theologische verhandelingen te kunnen houden over dat plan van God. Maar gewoon in alle eenvoud willen we proberen elkaar daarin wat handvaten mee te geven. Bij ieder deel over de verbonden zal ik weer een praktische insteek maken van hoe je het evangelie, het grote verhaal van God, nou zou kunnen delen met mensen om je heen. En de verbonden waarbij we stil zullen staan is het verbond met Adam, het verbond met Noach, het verbond met Abraham, het verbond met Mozes, het verbond met David en het nieuwe verbond. Dus je ziet het al, we kunnen rustig weer 3 jaar vooruit. Als we dat gaan redden. En het zou zomaar eens kunnen dat de Heer eerder komt. Maar dan hebben we ook geen vragen meer. Dan zal het allemaal in één klap zal het duidelijk zijn. De rode draad door de Bijbel heen. Nou, voorafgaand aan deze verbonden die ik net heb genoemd, wil ik 2 keer met jullie stilstaan bij Genesis 1 en Genesis 2. De schepping. En we bouwen het rode draadverhaal heel langzaam op, om samen met elkaar onder de indruk te raken van wie de Heere God is, wie de schepper is van hemel en aarde. En in alle bescheidenheid proberen we dan iets meer van dat plan van God met elkaar te gaan verstaan. We gaan lezen Genesis 1 vers 1 tot en met 3. En de vraag is van hoe ga je nou het gesprek aan over schepping of evolutie? Over de ouderdom van de aarde. Over wel of niet 6 scheppingsdagen. Enzovoorts. Laat ik me van tevoren direct duidelijk stellen. Ik geloof dat er gewoon 6 scheppingsdagen zijn. God is schepper van hemel en aarde. Maar hoe ga je dat gesprek nou aan met mensen die dat in twijfel trekken of die dat niet geloven? Heb je dan toch iets te vertellen? Nou, we beginnen helemaal aan het begin in Genesis 1 vanaf vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Tot zover. Zowel vandaag als door de hele kerkgeschiedenis heen staat het gezag van de Bijbel, het gezag van het woord van God staat behoorlijk onder druk. Een gedeelte dat behoorlijk onder vuur is, en nog steeds, dat is Genesis 1 tot en met 3 over de schepping. En de mens die de gemeenschap met God verliest. Onder andere, groot punt van discussie is dan de ouderdom van de aarde. En het kan een onderwerp van discussie worden als je in gesprek komt met iemand die niet gelooft. Maar het kan net zo goed ook een onderwerp van discussie worden met iemand die wel gelooft. Maar hoe ga je dat gesprek dan voeren? Wat zeg je dan? Of ga je het gewoon uit de weg? Hoe ga je ermee om? En natuurlijk is dat helemaal afhankelijk van hoe zo'n gesprek dan verloopt. Welke vragen er worden gesteld of welke stellingen worden gedropt. Maar misschien kunnen de volgende overwegingen u wat helpen. Als je in de Bijbel puur kijkt naar de geslachtsregisters en de leeftijden die worden genoemd van verschillende personen, dan kom je uit op een ouderdom van de aarde van zo'n 6 tot 10.000 jaar. Luister je naar een deel van de huidige wetenschap, die door de media blindelings wordt gevolgd, dan hoor je heel wat anders. Er werd in het nieuws bijvoorbeeld een keer verteld dat een fossiel van een schildpad zonder schild was gevonden en die wordt gedateerd op 200 miljoen jaar oud. Als je deze wetenschappers volgt, dan kom je uit op een ouderdom van de aarde van 4,5 miljard jaar. Laatst hoorde ik nog 3,8 miljard, maar in ieder geval heel oud. Daar zit nogal een gat tussen. 10.000 en 4 miljard. 6.000, 3,4, wat het ook precies mag zijn. En wat gebeurt er vervolgens? En dan richt ik me allereerst op de reactie vanuit het christendom zelf. Dan zijn er eigenlijk, zien we in hoofdlijn, zien we 3 bewegingen. 1, er zijn gelovigen die blijven volhouden aan een jonge aarde. Maximaal 10.000 jaar. En die komen niet alleen maar met bijbelse, maar die komen ook met wetenschappelijke argumenten. Ze komen met wetenschappelijke argumenten waarom de wetenschap het niet bij het rechte eind zou hebben dat de wereld zo'n 4 miljard jaar bestaat. De argumenten die gaan mij eerlijk gezegd vaak de pet te boven. 2, er zijn ook gelovigen die uitgaan van een zogenaamd intelligent design. Ze gaan uit van een combinatie van schepping en evolutie. God is dan in hun ogen de intelligente ontwerper, maar heeft vervolgens het evolutieproces gestuurd. En dan in hoofdlijn ook nog een derde groep die zegt, er zijn ook gelovigen die met verschillende argumenten vanuit Genesis 1 een verklaring willen geven dat een oude aarde bijbels gezien zeer goed mogelijk is. Heel bekend is bijvoorbeeld de vertaling van wat we net hebben gelezen, Genesis 1 vers 2. Daar staat, de aarde nu was woest en leeg. Nee, zeggen ze dan, daar moet staan, de aarde nu werd woest en leeg. En dan suggereert men dat er een strijd heeft plaatsgevonden tussen God en Satan op een wereld die er al voor deze was. En dat die wereld door die strijd woest en leeg is geworden. En over die strijd en het opstaan van Satan tegen God kun je lezen in Jesaja 14 en Ezechiël 28. De schepping die we dan lezen in Genesis is dan al een soort van herschepping. Een nieuw begin. En ja, als je zo redeneert, dan kan de aarde dus gigantisch oud zijn. We noemen dit wel de restitutietheorie. Dat zeggen mensen, dat hoor ik mensen zeggen, die het Hebreeuws heel goed beheersen. Maar, ik ken ook andere mensen die ook het Hebreeuws heel goed beheersen. En die zeggen dat je was niet kunt vertalen met werd. Want dan had er een ander Hebreeuws woord moeten staan. Het woord dat er nu staat geeft iets aan van een statisch gegeven van de aarde was. Dat is de situatie. Er is dus niet sprake van een beweging in de zin van de aarde werd woest en leeg. Nou ja, daar zie je het al, ja. Dit gaat ook onze pet erboven. Of we kennen helemaal geen Hebreeuws, of we kennen het heel gebrekkig. En welke expert heeft het dan goed? Ook dan gaan we weer af op wat anderen zeggen. Die zeggen deskundig te zijn. Anderen zien Genesis 1, vers 1 en 2 als een soort van opschrift. Als een soort titel van een boek. En dan gaat het als volgt. De titel is dan, in het begin schiep God de hemel en de aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, en de geest van God zweefde boven het water. Deze twee versen zijn dan de titel, en de schepping die begint dan vanaf vers 3. Tussen vers 2 en 3, zo wordt dan geredeneerd, kan een hele lange tijd zitten. Dat kunnen inderdaad wel miljoenen of miljarden jaren zijn. Weer een andere verklaring die zegt voor een oude aarde dat je 6 dagen niet letterlijk moet nemen. 1 dag is als 1000 jaar, 1000 jaar is als 1 dag. En ook die 1000 jaar moet je dan natuurlijk niet helemaal letterlijk nemen. Maar als een hele lange periode. Of dat de tijd tussen die dan toch wel letterlijk 6 dagen, dat die heel lang kan zijn geweest. Dit zijn allemaal interpretaties van de Bijbel van mensen. Op allerlei mogelijke manieren heb je nu gezien hoe mensen een poging doen om Genesis 1, om het in overeenstemming te brengen met de wetenschap die beweert dat de aarde zo'n 4 miljard jaar oud is. En je kunt daar eindeloze discussies over gaan voeren. En verschillende kampen die verzamelen de in hun ogen beste wetenschappers, de beste theologen, om zo hun eigen mening te onderschrijven. Dit geeft zoals je ziet al stof tot discussie tussen gelovigen onderling. Maar hoe ga je daarmee om in discussie met ongelovigen? Want het is natuurlijk wel een hot item. Studenten, die krijgen die heren hier heel veel mee te maken. Lacherig wordt vaak Genesis 1 weggewuifd als een sprookje. Onmogelijk. Maar hoe ga je daar dan mee om? Laat je het maar rusten? Of valt er toch wel iets over te zeggen? Of zeg je gewoon van, nou ja, dan moet je gewoon geloven. Ja, zeggen ze dan, dat is makkelijk. Het is de vraag met welk doel Genesis 1 is geschreven. De ouderdom van de aarde die staat daar niet vermeld. Genesis 1 is geschreven in een literaire vorm die wij niet zo goed kennen. Het komt het meest dicht bij een soort van gedicht. Wat Genesis 1 in ieder geval niet is, is een wetenschappelijke beschrijving over hoe de hemel en de aarde zijn gemaakt. Het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, moet je niet lezen als een natuurkundig verslag over het ontstaan van het heelal. Vergelijk het maar eens met de geboorte van een kind. Op het geboortekaartje, daar staat niet beschreven wat zich 9 maanden geleden precies heeft afgespeeld rond de verwekking en het ontstaan van het leven. Het scheppingsbericht in Genesis, zo zou je kunnen zeggen, is als een geboortekaartje. Op het geboortekaartje zeg je dat je een zoon of een dochter is geschonken. Boven Genesis 1 zou je kunnen zeggen, God heeft ons de wereld geschonken. Over het hoe en wat kun je biologen en geologen en bij natuurkundigen terecht. Maar ja, het probleem is dat die nogal eens van mening verschillen. En dat de meningen in de tijd ook nog wel eens weer worden bijgesteld. Allemaal heel interessant. Maar waar ze niets over kunnen zeggen, dat is wat de zin van het leven is. Waarvoor is het allemaal bedoeld? Wat is de bestemming van deze aarde en het leven dat daarop is? Is het wel de juiste vraag die je stelt als je de vraag stelt hoe oud deze aarde is? Dat worden oeverloze discussies. Waar gaat het dan wel om? Nou, laat ik het illustreren met een heel eenvoudig voorbeeld dat ik ergens tegenkwam. Misschien ken je Winnie de Pooh. Ooit van gehoord? Een hele lieve, kleine, maar ook wel wat onnozele beer die heel veel van honing houdt. Op een dag klopt hij aan bij zijn vriend Konijn in de hoop dat Konijn nog wat honing heeft staan. Maar Konijn die heeft helemaal geen zin om zijn honing aan Pooh te geven. Aan Winnie de Pooh. Wie is daar? Roept Winnie de Pooh. En de konijn roept: niemand. Waarop Winnie de Pooh peinzend zegt: iemand zegt niemand. En ook al heeft hij maar een heel klein beetje verstand, hij snapt wel dat hier iets niet klopt. En met die beroemde zin van Winnie de Pooh: iemand zegt niemand, kun je onthouden wat de belangrijkste vraag is als het gaat over schepping of evolutie. En die vraag is niet hoe oud is de aarde, maar de belangrijkste vraag is er iemand of niemand? Is er een plan of is deze wereld toeval? Genesis 1 vers 1 gaat de discussie met de evolutietheorie niet aan op het niveau van aardlagen en fossielen. De discussie gaat veel dieper. Is er iets of iemand buiten wat wij kunnen waarnemen? Kunnen wij iets zeggen of iets weten waarom deze wereld bestaat? Kortom, probeer het gesprek met de ongelovigen een andere kant op te wentelen. Je kunt aangeven dat met betrekking tot de ouderdom van de aarde en wetenschappers elkaar tegenspreken en dat we daarom heel bescheiden moeten zijn. Je kunt aangeven dat Genesis 1 geen wetenschappelijke verhandeling is over het ontstaan van de aarde. En dat theologen terecht of onterecht daar ruimte zien voor een oudere aarde dan 6 tot 10.000 jaar. Maar dat net zo goed die 6 tot 10.000 jaar kan kloppen. Ook wetenschappers verschillen van mening over de ouderdom van de aarde. Leg er dan vooral nadruk op dat een diepere vraag zich aan ons opdringt. Is er iemand en is er een plan? Is er een reden voor ons bestaan? Is er een reden voor het bestaan van deze wereld? Is er iemand of niemand? Is er een plan of is deze wereld toeval? Dan laten we kijken wat die eerste verzen van Genesis 1 ons te zeggen hebben. Wat die verzen aan mensen te zeggen hebben. En daarbij moet je natuurlijk wel in oogenschouw nemen dat er een groot verschil is of een gelovige de Bijbel leest en uitgelegd krijgt, of een ongelovige. Als gelovige lees je dit vanuit je relatie met de Heer Jezus Christus, vervuld met de Heilige Geest, die je daarbij wil helpen. De Heer Jezus die zelf bij de schepping betrokken was. En dan maakt de Heilige Geest die over de wateren zweefde, maar nu in je hart woont, die maakt je duidelijk wat je leest en bevestigt dit in je hart als waarheid. Ongelovigen kunnen wij niet van de waarheid van deze verzen overtuigen. En dat is wat de Geest moet doen. Dus verlies jezelf niet in oeverloze discussies, oeverloze wetenschappelijke discussies, waar je zelf maar een fractie van snapt, maar verkondig het woord. Verkondig het in het geloof dat er kracht is in het woord van God en dat hij door zijn geest wil overtuigen. In een discussie is het natuurlijk wel handig om wat kennis paraat te hebben. Maar nog veel belangrijker is dat de geest zijn werk door ons heen kan doen, opdat geest de harten van mensen worden aangeraakt. Wat lazen we nu in Genesis 1 vers 1? In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het begin schiep God. Ik ga jullie een klein beetje Hebreeuws leren. Als je dat nog niet kent. In het begin schiep God, dat is in het Hebreeuws Bereshit bara Elohim. En dat eerste woordje, dat schrijf je als Bereshit. Past wel goed bij Winnie de Poe. Bereshit bara Elohim. Hierdoor vergeet je het nooit meer, het eerste woord van de Bijbel. Bereshit. En ik laat het Hebreeuws niet zien omdat het een hobby van mij is of dat ik daar zo goed in ben. Ik ben ook nog maar een beginneling. Maar je zult zien dat hetgeen hier staat, eigenlijk is het Hebreeuws een driedimensionale taal. Wat hier staat gaat veel dieper dan dat wij in het Nederlands kunnen vertalen. Bereshit is het in het begin, dat is eigenlijk de oorspronkelijke titel van het eerste Bijbelboek, Genesis. Bereshit, in het begin. Dat is in het Hebreeuws de titel van dit eerste boek. En wij noemen het Genesis, dat via het Latijn uit het Grieks komt en dat betekent wording of ontstaan. Hier in Genesis 1 vers 1 begint voor ons al het grote plan van God. En dat begint allereerst met God zelf, met Elohim. Het is de meest gebruikte naam voor God in de Bijbel. En wat heel opmerkelijk is dat Elohim is meervoud. Er had gewoon El kunnen staan. Want El betekent God. El heeft ook de betekenis van de machtige. Als het dan in het Hebreeuws in het meervoud wordt gezet, dan betekent dat niet dat er meer goden zijn. Maar dan geeft het in de taal geeft het iets aan van onbegrensd. God Elohim, de machtige, die is onbegrensd. In vers 1 staat trouwens hemel ook in het meervoud. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Dan hoeven we niet aan verschillende hemelen te denken. Maar dat meervoud geeft ook iets aan als een uitdrukking van onbegrensdheid. God Elohim, hij is onbegrensd. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Bereshit, in het begin schiep Elohim, de machtige, de onbegrensde. Hij schiep de hemelen die onbegrensd zijn en de aarde. De uitdrukking hemelen en aarde, dat noemen we ook wel een merisme. Dat zijn tegenovergestelde zaken die samen een geheel aangeven. Samen geven zij het heelal aan. In het begin. Elohim, de schepper van het heelal. In het begin, nou ja, in het Nederlands, dan denk je dat er een startpunt is wat betreft deze aarde. Dat is ook wel zo. Maar de betekenis van Bereshit gaat veel dieper. En dat is belangrijk om te weten in relatie tot dat grote plan van God. Omdat je dan zult zien dat je een diepere vraag kunt stellen dan alleen maar over het ontstaan en de ouderdom van deze aarde. Namelijk, is er een doel? Dat wordt namelijk al in dit eerste vers van de Bijbel, wordt dit bevestigd. Een mooie tekst die laat zien wat in Genesis 1 vers 1 wordt bedoeld. Dat is Jesaja 46 vers 9 en 10. Jesaja 46 vers 9 en 10. Daar staat, ik ben God, ik ben Elohim, de onbegrensde, en er is geen als ik. En dan vers 10. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Die in het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Iemand die schreef in zijn commentaar op dit woord, in het begin, dat laat zien dat het begin zwanger is van het einde. Er is een begin, maar er is ook een einde. Er is blijkbaar sprake van een proces waar zowel een begin als een einde aan is. Er is iemand, er is Elohim, die als het ware aan een project begint, hemelen en aarde, waar een begin en waar een einde aan zit. Dat zit allemaal in dat eerste woordje van de Bijbel. Is het dan maar een tijdelijk project en dat het straks bij het einde dan afgelopen is? Nee, dat wordt nou ook weer niet bedoeld met einde. God gaat ermee tot zijn doel komen. Zo moet je dat proces zien. Een bekend woord in de Bijbel is telos. En dat betekent eind, niet doel, maar einddoel. Dus deze aarde wordt geschapen, er is een begin en er zal een einddoel zijn. Dat zit allemaal in dat eerste woordje, Bereshit, in het begin. En dat er sprake is van een doel, dat blijkt uit het tweede woordje, bara. En dat is vertaald met schiep. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat Hebreeuwse woord bara, is dat hier vertaald is met schiep, dat is een woord dat alleen God toebehoort. Dat Elohim toebehoort. Hij, de machtige, die onbegrensd is, die schept. Scheppen, bara, is veel meer dan maken. Het is iets tot zijn bestemming roepen. God maakt iets en hij heeft daar een bestemming voor. Hij heeft daar een doel mee. Nou, als je het gesprek met een ongelovige wat hebt afgewend van de technische aspecten van schepping en evolutie, kun je zeggen dat God deze wereld geschapen heeft en dat het woord schiep in Genesis 1 vers 1 al aangeeft dat God heeft geschapen met een doel. En bij de evolutietheorie wordt dat niet duidelijk, wat het doel is. Dan staan ze met lege handen, daar gaat het niet over de zin van het leven. Dan is je leven is meer en slechts een toevallige samenloop van omstandigheden. Wat zijn wij rijk als we mogen beseffen dat wij niet zomaar geschapen zijn, dat God deze hemelen en aarde niet zomaar geschapen heeft. God schiep, God schept, omdat hij daar bewust voor kiest. En hij schiep met een doel en hij schiep met een bedoeling. Heb je daar voor jezelf wel eens bij stilgestaan? Niet alleen wat betreft het scheppen van de aarde en de mens helemaal aan het begin, maar ook wat je eigen schepping betreft. Je bent een schepping van God. Hij heeft iets gemaakt, hij heeft jou gemaakt. En dus, hij heeft ook voor jou een bestemming. Hij heeft jou met een doel gemaakt. De schepping is niet een kwestie van toeval. Het is niet een vergissing, een Big Bang. Maar het is heel bewust door de Heere God gewild en bedoeld. Dat geldt dan ook voor jou. Er zijn wel eens mensen die een heel negatief zelfbeeld hebben. Dan wil ik je hiermee bemoedigen dat je geen vergissing bent. God heeft jou bedoeld. Hij heeft jou bewust op deze aarde gezet. Bewust geschapen met een doel. Er kan zoveel in je leven zijn gebeurd wat je niet kunt plaatsen, dat je misschien ook niet kunt verwerken en dat je overspoelt met vragen. Dat jij je bijna niet voor kunt stellen dat God een bestemming, een plan, een doel voor jouw leven heeft. En toch, wat ik net noemde, ja, dat is het kleinere plaatje, onze omstandigheden. Maar er is een groter plaatje. En ik vind dat zo rijk om daar het met elkaar over te hebben. Dat we daarvan doordrongen mogen worden, want dan komt ons leven in een heel ander perspectief te staan. Vers 2. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. Woest, dat betekent een woestenij. Een onleefbaar gebied. Het is nog vormloos. En leeg, dat betekent totale leegte. We zien verder in Genesis dat God alles inricht. Maar het was aan het begin nog allemaal vormloos. Leeg. En alsof het nog niet genoeg is, duisternis lag over de watervloed. En het woord dat hier gebruikt wordt, dat duidt meestal op een hele grote watermassa. Er was dus aanvankelijk was er sprake van één grote chaotische watermassa, waarover een dikke, dreigende duisternis hing, een onmogelijke regio om te leven. Woest en leeg, woest en dood. In het Hebreeuws luidt dat tohu wabohu, tohu wabohu. De profeet Jeremia die gebruikt diezelfde uitdrukking, woest en leeg, in de situatie waar het land Israël met Gods oordelen te maken heeft gehad. Woest en leeg. Zo voelden de Israëlische ballingen zich in Babel. Ver van huis, ver van de tempel, zullen zij zich hun leven als woest en leeg hebben bestempeld. Want de wereld leek wel zonder God. Woest en leeg. Misschien herken je dat op de een of andere manier in je eigen leven. Is het niet heel kenmerkend in onze wereld waarin we nu leven? Is het niet vaak chaotisch, vol waanzin, dwaling, verwarring? Er kunnen ook in je eigen leven kunnen er momenten zijn die een diep gevoel van verlorenheid geven. Maar God, Elohim, de machtige, de sterke, die boven alles verheven is, die onbegrensd is, die heeft het niet bij het woeste en het lege gelaten. Hij ging er iets moois van maken. In het vormloze begin ging hij orde scheppen. En zo wil hij ook orde scheppen in jouw en mijn leven. En dat is jouw boodschap voor een ongelovige. Of misschien zit je hier zelf vanmiddag wel zonder het idee van een doel of perspectief in je leven. Geen idee met welk doel je dan geschapen zou zijn. Weet je waar het echte scharnierpunt zit? Niet bij hoeveel jouw kennis nou is over de schepping of evolutie. Niet in hoeverre je het allemaal met je verstand kunt beredeneren. Het werkelijke scharnierpunt En dat zullen we straks ook in al die verbonden die ik heb genoemd, zullen we dat gaan zien. Het werkelijke scharnierpunt is de Zoon, is de Heer Jezus Christus. Samen met de Geest heeft Hij een actieve rol in de schepping gehad. De Vader neemt het initiatief, de Zoon is degene waardoor de Vader schept. En je kunt dat lezen in Kolossenzen 1 vers 16. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. Alles en iedereen ondergeschikt aan Hem. En geroepen om Hem te dienen. Hem te volgen. En dan is het de Geest die leven geeft. De Geest van God zweefde over de wateren. Je kunt hierbij denken aan een vogel die zweeft en die alles zo overziet. God, Ruach, zijn geest, zijn wind zweefde over de wateren. Het was tohu wabohu, woest en leeg. Ieder mens die God niet kent, die niet met God leeft, die Christus niet kent, die geen doel heeft, die is geestelijk gezien nog onderdeel van de tohu wabohu, onderdeel van leegte. Dan kun je als mens wel geschapen zijn, maar er is herschepping nodig, opdat je gaat verstaan waarom je geboren bent. Zoals God de ruach, de levensadem in de eerste mens blies, zo wil de geest in mensen waar het nog tohu wabohu is, waar de mensen nog in zonde leven, dat wil zeggen leven in ongeloof, zonder God, bij hen wil de geest wil herscheppen. Mensen geestelijk opnieuw geboren laten worden. Dat is van een hele andere orde dan discussiëren over de ouderdom van de aarde. Dan wordt Genesis het geboortekaartje. En dan zie je in Genesis 1, zie je de grootheid en de almacht van God. Dan ga je zien dat je geboren bent om in relatie met God te leven. Dat je bent geboren met het doel om Hem te aanbidden. Dat is je doel en dat is je bestemming. En het is ons doel om in dit leven te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat het geschapen zijn naar Gods beeld en zijn gelijkenis, daar zal ik de volgende keer dan verder over gaan. Want dat geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis heeft een behoorlijke deuk opgelopen in Genesis 1. En dat werkt door in ieder mens. Maar het is Gods doel om dat in ons te herstellen. En in Christus is dat al hersteld. Maar het is tegelijkertijd nog steeds in ontwikkeling. Totdat straks die grote dag aanbreekt en wij bij de Heer zullen zijn. En wij volmaakt mogen zijn in Hem. We zullen bij alle verbonden zien dat de Heer Jezus het scharnierpunt is. Dat het draait om Hem. Jezus Christus en die gekruisigd. De opgestane Heer. Er zij licht. En daarin mogen we ook al zeggen dat het heen wijst naar het licht dat in deze wereld is gekomen. Jezus die de duisternis heeft overwonnen. Er zij licht. Het is goed om wat handvaten te hebben. Dat je weet dat het een het andere niet altijd uitsluit. Dat er verschillende interpretaties zijn van het begin, ook onder de gelovigen. Dat je ook weet dat wat de wetenschap ons wil doen geloven, ook lang niet altijd duidt op een, of altijd gebaseerd is op een eenduidige mening. Dat Genesis 1 geen wetenschappelijke verhandeling is over de schepping, maar de macht en de verhevenheid, de onbegrensdheid van de schepper laat zien. En uiteindelijk gaat het erom dat jij en ik, net als Winnie de Pooh, met ons beperkte verstand gaan begrijpen dat er niet niemand kan zijn. Als wij in de pracht van de hele schepping om ons heen de stem van de schepper verstaan. En dat dit verstand door Gods geest wordt verlicht en dat we zien, wacht even, er is een plan, er is een einddoel en we mogen er allemaal een onderdeel en kleine schakeltjes in zijn. En wat maakt dat ons leven rijk? We zijn geen toeval. Deze wereld is geen toeval. Bereshit. Er is een begin, maar er is ook een einddoel. In dat begin is er heel veel misgegaan. De mens is gevallen in zonde. In Christus is er redding en verlossing. Maar ook na zijn kruisiging en opstanding is het nog niet klaar. De Satan is verslagen. Maar hij is nog niet definitief overwonnen. Want hij gaat nog rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Maar straks dan zal zijn einde zijn in de poel van zwavel en vuur. En dan straks aan dat einde, dan komt daar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar alles volmaakt zal zijn. Dat zijn we rijke mensen in het kennen van de Heer Jezus Christus. Want Hij maakt het verschil. Zullen we samen de Heer gaan danken? O Heere God, wat is het een rijkdom U te mogen kennen, door U gekend te mogen zijn. Wat is het een rijkdom, Heer, Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, te mogen belijden als redder en verlosser over ons leven. Wat is het een rijkdom dat we Uw woord hebben ontvangen. Dan zouden we graag het Hebreeuws nog veel beter willen beheersen. Omdat we nog veel meer de diepere rijkdom van Uw woord zullen gaan verstaan. Heere, U bent begonnen. U hebt deze hemelen en aarde geschapen, maar U hebt ook al een einddoel voor ogen. U bent bezig met een groots plan. En we willen U bidden, als we in de toekomende tijd verder stil zullen staan bij de schepping, bij het geschapen zijn naar Uw beeld en gelijkenis. Als we na gaan denken over de verbonden, dat zo stukje bij beetje steeds meer alles op zijn plaats mag vallen en we door dat alles heen Uw grootheid mogen zien. Heer, we danken U voor Uw nabijheid. We danken U dat U door Uw geest in ons woont. Dat U ook in ons werkt. Dat U niet loslaat wat U bent begonnen, maar dat U het zult voleindigen. Naar dat einddoel toe. Het volmaakte zijn op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waarin we U aanbidden. We danken U uit genade in Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen lied 809. Op het Godslam rust mijn zielen. En ik heb de tekst niet direct voor me, maar volgens mij volgt het dan met vol verwondering. Nou, vol verwondering zijn we als we nadenken over onze God en Schepper. Zijn we alweer bijna aan het einde van deze dienst. Als er nog mensen zijn die vragen hebben, die misschien nog even na willen praten, we zijn hier nog wel eventjes. Ik kan me misschien voorstellen dat alleen als een opmerking van, ja, de geest is het die opnieuw geboren laat worden, hoe zit dat dan? kom zoveel mensen tegen die worstelen met zekerheid van geloof. Dan zou ik zeggen van blijf gerust nog even na, we kunnen nog wel even doorpraten. Misschien ook samen bidden als je daar behoefte aan hebt. En voordat we het slotlied met elkaar gaan zingen, dat is lied 784. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Het zijn eeuwige armen waar ik veilig op leun. Wil ik met u de zegenbeden uitspreken en ik wil vragen of u daarbij wilt gaan staan als dat mogelijk is. De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Nou, dat is precies wat we in deze tijd om ons heen zien. Mensen die in angst en onzekerheid zijn. Van hoe gaat het allemaal verder en wat gaat er allemaal nog komen en wat gaat er nog allemaal gebeuren over wat het virus betreft. En dan staat er in het vijfde vers, het profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. En ik ben ervan overtuigd dat als ik naar de omstandigheden in deze wereld kijk, en dat is niet alleen het coronavirus, maar alles wat daarmee samenhangt, de schepping die in al haar delen zucht. Ik zei gisteren nog tegen iemand, het vers, dat krijgt voor mij ook steeds meer diepte. Het gaat volgens mij niet alleen maar over de natuur, de uitholling van de aarde. Maar dat de schepping zucht in al haar delen is dat de schepping, zoals God de schepping bedoeld heeft, de schepping van men, van de mens, maar ook wat relaties betreft, wat het huwelijk betreft, dat dat zo aan de kant geschoven wordt. De schepping zucht in al haar delen. En er werd net gebed gevraagd ook voor de voorgangers. Nou, ik wil u ook oproepen. En misschien kent u voorgangers ook in uw omgeving. Bid voor ze dat ze standvastig mogen blijven in het woord van God. En dat ze standvastig mogen blijven in het doen van zijn wil. En daarin niet zullen wankelen. We gaan bidden om de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen en blijven met u allen. Totdat straks, telos, dat einddoel zal zijn bereikt. Totdat die grote dag aanbreekt en de Heer komt in heerlijkheid en pracht. Wat een dag zal dat zijn. Halleluja. Amen.